Goedemorgen, luisteraars. U bent verbonden met de kerktelefoon van de Triomfatorkerk. Goedemorgen, luisteraars. U bent verbonden met de kerktelefoon van de Triomfatorkerk. In deze morgendienst, waarin hoop voor te gaan, kandidaat Van de Velde, zullen we beginnen met het zingen van Psalm 103, vers 8. Psalm 103, vers 8 is de aanvangspsalm. Na de wet des Heren zingen wij Psalm 6, vers 2. Psalm 6, vers 2, na de wet des Heren. De schriftlezing deze morgen is uit 1 Petrus 2, de versen 11 tot en met 25. 1 Petrus 2, de versen 11 tot en met 25 is de schriftlezing. Dan vervolgen wij de dienst met het zingen van Psalm 31, de versen 5, 12 en 13. Psalm 31, 5, 12 en 13. Wordt de dienst vervolgd. Na de prediking zingen we Psalm 17, de versen 3 en 8. Psalm 17, de versen 3 en 8. Na de prediking. Aan het einde van de dienst zingen wij Psalm 9, vers 18 en 19. Psalm 9, vers 18 en 19 is de slotpsalm. Ik wens u allen een gezegende dienst en een goede ontvangst. Ik zal dit alles nog eenmaal herhalen. In deze morgendienst, waarin hoop voor te gaan, kandidaat van de velden, zullen we beginnen met het zingen van Psalm 103, vers 8. Psalm 103, vers 8 is de aanvangspsalm. Na de wet des Heren zingen wij Psalm 6, vers 2. Psalm 6, vers 2, na de wet des Heren. De schriftlezing deze morgen is uit 1 Petrus 2, de versen 11 tot en met 25. 1 Petrus 2, de versen 11 tot en met 25 is de schriftlezing. Dan vervolgen wij de dienst met het zingen van Psalm 31, de versen 5, 12 en 13. Psalm 31, 5, 12 en 13 wordt de dienst vervolgd. Na de prediking zingen we Psalm 17, de versen 3 en 8. Psalm 17, de versen 3 en 8 na de prediking. Aan het einde van de dienst zingen wij Psalm 9, de versen 18 en 19. Psalm 9, vers 18 en 19 is de slotpsalm. Ik wens u allen een gezegende dienst en een goede ontvangst.
Zo.
Gemeente, namens uw kerkenraad wordt u het volgende bekendgemaakt, dat gisteren, zaterdag 29 juni, in de leeftijd van 68 jaar is overleden, Arie van Zijtveld, laatst gewoond hebbend Rijnsoever 193. Gelegenheid tot condoleren, DV donderdag 4 juli, tussen 7 uur en 8 uur. In de Triumfatorkerk. De rouwdienst is DV vrijdag 5 juli om 12 uur hier in de kerk, waarna uitsluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats Duinrust. De andere afkondigingen. De kerkenraad van de wijkgemeente Adullam maakt u bekend dat dominee Den Ouden voor het op hem uitgebrachte beroep vanuit de hersteltevormde gemeente Graafstroom en Papendrecht heeft mogen bedanken. De Heere geeft hem vrede op de beslissing en ons als gemeente de oprechte dankbaarheid in onze harten. En laat er ook gebed zijn voor de gemeenten Graafstroom en Papendrecht die een teleurstellend bericht hebben ontvangen. DV 3 juli hoopt in een dienst ten behoeve van de GBS voor te gaan, dominee El van der Kuil uit Waarden. De dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente Remisestraat, Katwijk, aanvang 7:15. De collecten in deze dienst, voor de preek voor diaconie en kerkvoogdij en bij de slotzang de extra collecten voor onderhoud van de gebouwen. De Heere zegene u en uw gaven. Tot zover deze afkondigingen. Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. In verband met het overlijden van de heer Zijtveld zingen wij met elkaar uit Psalm 103, het 8e vers. Psalm 103, vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het 8e van Psalm 103. Wij worden vanmorgen gesteld voor Gods heilige wet. En wij zingen daarna uit Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere, genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Het tweede van Psalm 6, na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed en in de voorbeden dragen we aan de Heer op het echtpaar J. Dijkhuizen en J.W. Dijkhuizen van Duivenbode, Merelstraat 4. Ze mochten op 27 juni de dag gedenken dat ze 50 jaar getrouwd mochten zijn. De heer C. van Rossum, Adrianestraat 73, die na een operatie aan zijn been weer thuis mocht komen. En ook dragen we aan de heren op, de rouwdragende familie van Zijtveld. En we danken de heren dat dominee Den Oude nog aan de gemeente verbonden mag blijven. Laat ons bidden. Zo slaat uw hand mij neer, zongen wij met Psalm 6. En o Heere, dat zal een wonder zijn van uw genade, als wij dat beleven, dat wij voor u moeten bukken en buigen. Als die 10 woorden van u ons voor die spiegel van uw heiligheid hebben gesteld en we het hebben ingezien. Schuldig, schuldig, schuldig. Heere, voor zulke zondaars is vergeving bij u altijd geweest. U bent een overvloeiende fontein van alle goed. In uw Zoon, Jezus Christus. O, het is in uw naam, o Heere Jezus, dat wij zoeken te naderen tot de Vader der lichten. Want wie zijn wij? Wat zullen wij doen? In onze naam, die moet vergaan. Onze naam is zondaar. Maar schuilend in u, komende tot u in die verse en levende weg van uw bloed, die weg die u hebt ingewijd door dat gescheurde voorhangsel van uw vlees. O, dan mogen wij vrijmoedigheid nemen om tot u te naderen met al onze zonden, met al onze schulden, met alles wat ons drukt, met alle leed, met alle rouw die wij meegenomen hebben naar deze plaats, met alle leed wat ons drukt. Ja, Heere, met heel onze situatie, en u kent ons allen, hoofd voor hoofd, hart voor hart, niets is voor u verborgen, alles is u op het allervolmaakst bekend. En dan danken we u, Heere, dat het uw dag is, dat wij hier als gemeente tezamen verzameld mogen zijn in uw huis en thuis. Is er een deel van de gemeente wat met ons verbonden is? Heren, en als wij zo hier ons stellen onder uw woord, komen wij u allereerst bidden om een zegen bij u vandaan. Heren, wij komen u smeken om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Ja, dat uw Geest toch door het woord der prediking hartvernieuwend werk zal verrichten in de gemeente. O, dat hier zondaren tot u worden bekeerd. Dat hier mensen, kinderen uit de duisternis getrokken worden en overgebracht in dat heerlijk licht van uw ogen. O, wij bidden u, wees met ons in spreken, in luisteren. We zijn zo geheel van u afhankelijk. Als u onze woorden tot ons richt, dan zijn wij mensen van nature van uw afgevallen schepsel, en we zitten niet te wachten op uw bemoeienissen met ons. Maar Heere, werk krachtig in onze harten. Wilt u door het woord spreken tot onze zielen? Heere, dat vragen we u ook voor hen die in rouw gedompeld zijn. Familie van Zijtveld, de weduwe, de kinderen die achtergebleven zijn plotseling. Toch zo onverwachts. Heere, dan dragen we ze op aan uw barmhartigheden, aan uw ontfermingen, Heere. Wilt u ze dragen, troosten zoals u alleen dat kunt. Menselijke woorden schieten altijd tekort, maar uw woord niet, Heere. O, in dat woord van u is kracht, is leven, is troost, is balsem voor geslagen wonden. Heere, wilt u ze gedenken. Alles wat deze week op hen afkomt, zoveel dingen die geregeld moeten worden. En als daar de begrafenis aan het eind van de week plaats zal vinden. Och, Heere, gaat u met ze mee. En schenk hem die het woord nog mag bedienen daartoe alles wat nodig is. Heere, wij dragen ze op aan u. We zeggen u dank dat het echtpaar Dijkhuizen, dat zij mochten gedenken 50 jaren. De band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. Heere, wat een zegen van u. Zovelen halen dat niet, omdat de dood scheiding maakte. Zij mochten het beleven. Wat een weldaad van u. En Heere, dan zeggen we uw naam hartelijk dank voor alles wat u hen hebt gegeven. En als zij terugkijken, zullen ook zij ongetwijfeld moeten bekennen, wat ligt er een zonde achter ons? Wat ligt er ook een weg achter ons van zorg en kruis? Want dat wordt in het huwelijk niet bespaard. Heere, maar geef ze met alles wat u schonk te mogen eindigen in u de weldoener, Heere. Maar boven alles, dat die band met u, die band die nooit verbroken zal worden, dat die huwelijksband met uw Zoon Jezus Christus gelegd mag zijn, ja, hier nog in ondertrouw, om straks eeuwig met u te zijn. Heere, we bidden u voor de heer Van Rossum, na een operatie aan zijn been weer thuisgekomen. O, dan hebt u het tot hiertoe wel gemaakt. Dan hebt u de doktoren wijsheid gegeven. Dan hebt u het gegeven, Heere, dat hij weer thuis mag zijn. En hoewel hij nog een tijd in het gips moet, schenk hem geduld, Heere. En schenk hem de rust die hij nodig heeft. O, we bidden u, wees ook met dominee Den Oude. Als hij heeft mogen bedanken, moeten bedanken, voor het beroep naar de gemeente van Graafstroom en Papendrecht. Heere, dan bidden we u, geef hem rust. Geef hem vrede op de beslissing die hij heeft genomen. En stel hem tot zegen als hij hier op zijn post in Katwijk blijven moet. Schenk hem daarvoor alles wat hij nodig heeft, met zijn vrouw, met de kinderen. En wij bidden u ook voor de gemeente die een teleurstellend bericht hebben ontvangen, wellicht vanmorgen. Geef ook die gemeenten op uw tijd, op uw wijze, een herder en leraar uit uw hand. Zo dragen we heel onze kerk, waartoe wij behoren, op aan u. O grote opziener en herder der schapen, waak over uw kerk, ze is van u en niet van ons. Wij moeten u belijden dat wij de scheurmakers zijn, dat wij het lichaam verbroken hebben, terwijl u gebeden hebt opdat we één mochten zijn. Ach, Heere, we belijden u onze zonde, kerkelijke zonde. En bidden u, neem de kandelaar niet weg uit het kerkverband waar wij toe behoren. Neem uw kandelaar niet weg uit de kerken van Nederland, Heere. We bidden u om eenheid. Het is toch één lichaam van u, Heere. O, we bidden u, breng dan bijeen wat bijeen hoort. We vragen u, ontferm u over de vervolgde kerk. Hou ze vast, Heere, die verdrukt worden om uw naams wil. En die deze dag ook in het verborgen zoeken samen te komen met gevaar voor eigen leven. O, Heere, wees in hun midden. Gedenk uw kerk die in gevangenissen kwijnt. Doe ze volharden, Heere, dat ze uw naam toch niet behoeven te verloochenen. Ontferm u over ons in het rijke Westen. We kunnen de weelde en de welvaart niet aan, Heere. En we smeken u om genade, al niet meegezogen te worden in de maalstroom van de wereld. En de duivel heeft zoveel pijlen op ons gericht. Kost hem geen enkele moeite om ons in zijn greep te houden. Maar Heere, wil gij toch verlossen uit zijn klauwen, als we daar nog in zitten. Heere, we bidden u, wees zo met ons, deze morgen, ja deze dag, mogen wij een gezegende rustdag uit uw hand ontvangen, en dat de uitgangen van deze dag uw lof mogen verkondigen, Heere. Dat bidden we, om Christus wil. Amen. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in de eerste brief van de apostel Petrus, 1 Petrus, het tweede hoofdstuk, vanaf het 11e vers tot en met vers 25. 1 Petrus 2, vanaf vers 11 tot en met vers 25. Is onze schriftlezing deze morgen. En in 1 Petrus 2 vanaf vers 11 luidt Gods woord als volgt. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil, het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf, wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig den Heren, niet allen die, niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om de conscientie voor Gods zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Wie geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, wie als hij gescholden werd niet weder schold, en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot een herder en opziener uw zielen. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking deze morgen vindt u in het 21ste vers. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 31. Psalm 31. En daarvan zingen wij vers 5. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden. In mijn verdrukking en mijn lijden. Toen in mijn zielsellende uw aangezicht mij kende. En ook het 12e. In uw handen zijn mijn tijden. Verlaat mij in mijn leed op u alleen die weet de maat. En het einde van mijn lijden redt mij. Van die verbolgen ter dood toe. Mij vervolgen en het 13e laat over mij uw aanschijn lichten. Zie op uw dienstknecht neer, verlos mij toch, o Heere. Wat verder volgt 5, 12 en 13 van Psalm 31. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. noemde nu 1 Petrus 2 vers 21 als tekst voor de prediking, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen. En onder dit tekstwoord hebben we geschreven, geroepen tot navolging van Christus lijden. Geroepen tot navolging van Christus lijden. En we letten allereerst op de roeping, ten tweede op het voorbeeld en ten derde op de navolging. Dus de roeping, het voorbeeld, de navolging. Want hiertoe zijt gij geroepen. Petrus, wat bedoelt u precies te zeggen? En over wie heeft u het hier in onze tekst eigenlijk? In de voorgaande verzen richt u zich tot huisknechten, dat zijn huisslaven. En u vermaant die goede huisslaven zelfs om een onterecht pak slaag te incasseren van hun harde meesters, terwijl ze enkel goed doen en niks verkeerd hebben gedaan. Petrus, u noemt het zelfs een deugd, een genade van God om onrecht, zwarigheid te lijden. Maar Petrus, moeten die slaven zich zomaar laten mishandelen dan? Enkel en alleen omdat ze ten alle tijde hun meester onderdanig behoren te zijn? En Petrus die luistert met stijgende verbazing naar onze vragen. En Petrus zegt, ja maar beste Katwijkers, weet u dan niet wat de zaligmaker zelf ons heeft geleerd? Maar ik zeg u dat gij den boze niet wederstaat, maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de linkerwang toe. Want hiertoe zijt gij geroepen. Dus niet alleen die huisslaven die zojuist persoonlijk door Petrus werden vermaand, maar iedere christen is geroepen om zwarigheid te verdragen, ook als u dat ten onrechte moet lijden. Iedere christen is geroepen om lijden te verdragen. Wat dat lijden dan ook precies inhoudt, dat kan zo verschillend zijn. Maar die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. En wij moeten toch door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Het lijden, verdrukkingen, vervolging, dat is dus gegeven met het christen zijn. Want hiertoe zijt gij geroepen. Maar nu moeten wij wel oppassen dat wij niet de fout maken en denken, oh, vandaar al die ellende in mijn leven, vandaar de moeite en het verdriet. Ik ben blijkbaar een ware discipel van de Heere Jezus. Nee, het lijden op zichzelf genomen is nog geen kenmerk van uw wedergeboorte. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die zwaar lijden hebben te verduren en helemaal geen christen zijn, misschien wel een moslim zijn of een hindoe of nergens aan doen. En daar komt bij dat het tegenovergestelde ook waar kan zijn. U kunt een wedergeboren mens zijn, maar de Heer heeft tot nu toe u, jou, het lijden nog bespaard. Maar houd er wel rekening mee, dat vroeg of laat zal ook u te maken krijgen met lijden. Hoe dat ook zijn zal. Maar dan zal het grote verschil dus zijn, hoe zult u dat dan op u nemen, hoe zult u daarmee omgaan? Dat is het grote verschil tussen het lijden van een onbekeerd mens
en een bekeerde zondaar. Want hiertoe zijt gij geroepen. Dus Petrus, u bedoelt te zeggen dat een christen het als zijn roeping moet aanvaarden dat hij in deze wereld moet lijden. Ja, zegt Petrus, ja. Als u dan maar niet denkt dat u dat lijden hoeft te gaan opzoeken. Nee, nee. Als u een geroepen discipel van de Heere Jezus bent, dan zal dat lijden u vanwege Christus niet bespaard blijven. De een zal er meer van moeten proeven en de ander hoeft er bijna niks van te dragen. Het zal u overkomen in overeenstemming met Gods soevereine wil. Gemeente, weet u waar u zich op te onderzoeken hebt? Niet of u het lijden in uw of jouw leven aan kunt wijzen. Dat kunnen zoveel mensen. Ook niet of u uiterlijk geduldig en lijdzaam alles verdraagt en ondergaat wat u mee moet maken. Daarin zou een niet-christen u nog ver voorbij kunnen streven. U hebt uzelf te onderzoeken of u deze roeping van Gods wegen ook deelachtig bent. Heeft God u jou geroepen voor hem, om voor zijn naam en voor zijn zaak lijden te verdragen als dat op uw pad komt? Of u die zwarigheid nu op dit ogenblik ervaart of niet. Ja, denkt iemand, maar roept God dan mensen tot lijden? Is dat nu het doel van Gods roepstem in mijn leven? Roept de Heer mij door zijn woord en geest met de bedoeling om onrecht te gaan verdragen? Allerlei moeite en zorg en zwarigheid en pijn, is dat nu het doel van een leven met de Heer? Nee, lijden is niet het doel wat God voor u voor ogen heeft. Nee, de Heer is niet bezig om u eens een portie narigheid te bezorgen. Wat dan wel? O gemeente, dat wat God voor ogen heeft, dat is zoiets heerlijks. Wat God voor ogen staat is zoiets groots, zo onverdiend. God de Vader roept zondaars uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En mensen, dat is toch niet te begrijpen? Dat God zulke zonde slaven van de duivel die wij geworden zijn. Dat God zulke verdorven mensen uit die duistere macht van zonde en duivel trekt, roept, verlost en over wil brengen in zijn eeuwig licht. En dat is het wonder wat apostel Petrus maar niet klein kan krijgen. Daar is hij zijn brief mee begonnen. Om die onverderfelijke, onbevlekkelijke en die onverwelkelijke erfenis die daar in de hemelen bewaard wordt voor de zijnen. Om die erfenis aan te prijzen. De eeuwige zaligheid. Dat is het doel van Gods roeping. Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. God roept dus zondaren terug in zijn gemeenschap. Weer omgang met God. Mag je God weer bedoelen waarvoor je geschapen bent, tot je doel komen? En dat is dus Gods grote barmhartigheid. Het is de barmhartigheid van God de Vader, zegt Petrus in het begin van zijn brief, hoofdstuk 1, vers 3. Hij is die bron van heil en naar zijn grote barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren, schrijft Petrus. Dat is tot leven gewekt door die levenwekkende roepstem in zijn evangelie. Ja, door de opstandingskracht van Jezus Christus uit de doden. Dat er de zondaren zalig worden. Ja, dat gaat helemaal van God uit. Dat komt bij hem vandaan. Gods roeping is daarom ook krachtig, onwederstandelijk. En die roeping van God, die doet u geloven. Geloven dat u verloren bent, dat leert de Heer eerst geloven. Dat werkt de Heilige Geest. En in je verlorenheid en in je schuld drijft die geest je uit zo de armen in van de zaligmaker. Om in hem vergeving van zonde en het eeuwige leven te ontvangen. En gemeente, hier hebt u zich allereerst en allermeest om te bekommeren. Om de vergeving van uw zonde. Weet u daarvan af in uw leven. En jij. Want zonder persoonlijke vereniging door het geloof met de Heere Jezus Christus heb je geen kennis aan het bloed, dat dierbare bloed van de Heere Jezus. Zonder geloofsvereniging met hem kunt en wilt u helemaal dat lijden van hem niet navolgen. Onmogelijk. En dan zal die hemelse erfenis u ontgaan. Geen zaligheid zult u dan straks beërven, maar rampzaligheid. Wie niet is geborgen in Christus, is niet in staat om door lijden tot heerlijkheid te worden gebracht. Nee, het lijden in navolging van Christus, dat is dus niet een omweg naar dat doel van God, de eeuwige zaligheid. Nee, die navolging van Christus lijden, dat is een middel om die erfenis te ontvangen. En daarom schrijft Petrus ook in slot hoofdstuk 5 van deze brief, in hoofdstuk 5 vers 10, daar schrijft Petrus het: de God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Dan komt het. Nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, door lijden tot heerlijkheid. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl Christus ook voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende. En dat brengt ons bij het tweede punt, het voorbeeld. Gelovigen zijn dus geroepen tot lijden, om zo uiteindelijk de beloning te ontvangen. Waarom is dit nu Gods aangewezen middel? Omdat dit ook Gods aangewezen weg was voor zijn Christus. Dewijl ook Christus voor ons geleden heeft. Jezus, de borg, hij moest die weg gaan. Ja, hij moest de onderste, de diepste weg gaan. De diepste weg van vernedering. Vers 24, daar zien we het. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. En in dat 24ste vers wijst Petrus ons dus op het grote verschil, hè, tussen het lijden van de herder voor de schapen en het lijden van de schapen achter de herder aan. Christus heeft plaatsvervangend de vloek gedragen. De herder is als dat lam Gods. Heeft hij de zondeschuld weggedragen voor al de zijnen. En dat maakt Christus lijden uniek. Eenmalig. Onvervangbaar en ook onnavolgbaar wat dat betreft. Daarin kan en mag hij niet worden nagevolgd. Alsof u of jij nog iets aan zijn lijden toe zou moeten voegen tot uw zaligheid. O nee, dat zou een ongeschikte godslastering zijn, zegt onze belijdenis. Dan zouden we Christus degraderen tot een halve zaligmaker. Nee, Christus lijden is genoegzaam. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Het doel van Christus' dood was niet alleen om zondaren met God te verzoenen, ja dat allereerst, maar ook om die geredde zondaren door zijn kracht voor de gerechtigheid te doen leven. Dat wil Petrus in dit gedeelte vooral benadrukken. Dat het doel van Jezus kruisdood niet alleen de verzoening met God is, maar ook dat nieuwe leven door de geest. Een leven voor de gerechtigheid, ja dat wordt werkelijkheid in de afsterving van de zonde. In die geloofsvereniging met Christus is die macht van de zonde gebroken. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. En dat is een stervend leven, mensen. Kent u dat leven? Het is een genadeleven. Heeft Christus ook verdiend aan het kruis. Op Golgotha, om heel zijn duur gekochte kerk aan het heerlijke beeld van God gelijkvormig te maken. Daarvoor gebruikt God het lijden als een instrument, een middel tot dat doel van de zaligheid. Zo heeft God dat in zijn ondoorgrondelijke wijsheid besloten. Christus de onderste weg gegaan. En de weg die al Gods kinderen hem leren navolgen, is dus een lijdensweg zonder vloek. De vloek is eruit, heeft Christus weggedragen. Het zwaarste deel van het kruis lag op hem. Wat een bemoedigend woord van Petrus voor de verdrukte schapen van Christus. Er overkomt u niets vreemds, geliefde. Christus heeft voor u geleden, zoals u nu voor hem lijdt. Christus en de kerk, dat is één lichaam, is één lijdend lichaam. Lijden van Christus is het voorbeeld voor al Gods gelovigen. Een voorbeeld is hij van een leven dat volmaakt aangenaam is in Gods ogen. Dat voorbeeld heeft Christus ons nagelaten. En als Petrus dit zegt, dat de Heere Jezus voor ons een voorbeeld nagelaten heeft, dan bedoelt Petrus iets wat jullie kinderen
wat jullie op school in groep 2 ook doen. Wat jullie daar al leren.
Wat? De letters van het alfabet schrijven.
Nou, hoe gaat dat dan?
Ja, dan moet je natuurlijk eerst weten hoe die letters eruit zien.
En daarom schrijft de juf eerst die letter op het bord, de letter A. Dat is het voorbeeld.
Nou, dan krijg je allemaal een schrift en daar staan de letters ook in. En dan mag je die letters gaan naschrijven. Heel precies de vorm van die letter volgen. En daar staat het, de letter A, geschreven. En zo ga je al de letters van het alfabet leren natekenen, overtrekken, naschrijven. Net zo lang tot je de letters allemaal zelf kunt schrijven. Dan kun je het uit je hoofd, het alfabet. Dat bedoelt Petrus met dat voorbeeld van Christus lijden navolgen. Als je dus een discipel van de Heere Jezus bent, ja, dan zit je dus bij hem op school. Ben je op zijn school aangenomen tot zijn leerling? Nou, zitten jullie kinderen, zitten jullie toch wel bij de Heere Jezus op school? In zijn klas. Want de Heere roept ook jonge kinderen bij hem op school. Maar weten jullie waarom er zo weinig mensen bij de Heere Jezus op school willen komen? Omdat de meeste mensen veel liever bij de duivel in de klas blijven zitten. Want bij hem kun je tenminste doen waar je zelf zin in hebt. Altijd leuk, elke dag pret in de klas bij hem. En je hebt niet eens in de gaten dat je bezig bent om dat voorbeeld van de Satan na te volgen. Je hebt het niet eens door dat je steeds meer en meer op die duivel begint te lijken. En wat die duivel je niet vertelt, is dat met al het plezier wat hij je geeft, en hij zegt je, vergeet God maar. Niet aan denken, niet aan denken. Neem het er nu maar van in dit leven. Pluk de dag, vooral genieten. Maar wat die gemene duivel je niet vertelt, is dat hij je meesleurt naar de hel. Dat is straks je beloning voor zijn trouwe dienst. O jonge mensen, kom toch bij de Heere Jezus Christus op school. Er zijn nog plaatsen genoeg in zijn klas. Er staan nog zoveel stoeltjes met bankjes leeg. Er staat een stoel voor je gereed. Laat je niet afschrikken, jonge mensen, door de lesstof die je bij de Heere Jezus krijgt. Nee, dat sluit inderdaad niet aan op jouw verdorven hart. En laat je nu niet door de duivel wijsmaken dat dat zo saai is bij de Heere Jezus op school. En zo moeilijk. Voordat jij plaatsneemt op school bij de Heere Jezus, heeft hij je hart al veranderd. Laat hij een druppel van zijn liefde in je hart vallen. En voordat de Heere met zijn les begint, wijst hij je eerst op het doel. Dat grote doel. Ik bewaar in de hemel bij mijn Vader een eeuwige erfenis voor je. Heb ik verdiend. De zaligheid mag je eeuwig God verheerlijken. Voor hem leven. Daar ben je toe geroepen. En nu beginnen we aan de les, zegt de Heer. Om dat patroon, dat nagelaten voorbeeld van mijn lijden, na te gaan trekken.
Nee, laat u niet ontmoedigen. U hoeft niet meer te dragen in uw leven dan u dragen kunt.
Ik sta garant, zegt Christus. Ik sta garant dat u niet zult bezwijken op de levensweg. Want ik, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Ik, Jezus, heb voor de vreugde
die mij was voorgesteld, heb ik het kruis verdragen en de schande veracht. En daarom is het voor u mogelijk dat u zichzelf kunt verheugen te midden van het lijden, omdat God het is die u daardoor dichter bij hem trekt, dichter bij hem zal brengen. In zijn opstandingskracht van de Heere Jezus zult u alle beproevingen kunnen verdragen die er op uw pad komen, als u dan maar blijft op mijn leerschool, zegt de Heere. Laat je plek niet leeg in mijn klas en haal het niet in je hoofd om te denken op een gegeven moment: nu heb ik het voorbeeld niet meer nodig, nu weet ik het wel. Ik weet de les nu wel uit mijn hoofd. Ik beheers het. Nou, dan maakt u een grote misvatting. Want de Heer heeft gezegd: zonder mij kunt gij niets doen. Blijft in mij en ik in u. Zo draagt gij veel vrucht. Dus u blijft uw leven lang discipel, leerling van de Heer. En elke keer weer herhalingsonderwijs. Elke keer weer dat patroon van dat lijden van de Heere Jezus Christus overtrekken. Verder kunt u, verder hoeft u het niet te brengen. De beloning wordt voor u bewaard in de hemel. Die erfenis houdt Christus daar voor u in handen, want u zou het toch weer uit handen laten vallen. Dat bewaart hij voor u. Nou, dan gaan we nu van het voorbeeld gaan we naar de praktijk. We gaan nu van de les naar het leven, naar de navolging van Christus in ons derde punt. De navolging. Ja, de praktijk van het christelijke leven is dus het navolgen van de voetstappen van de Heere Jezus. Hier zien we weer een beeld wat de apostel Petrus gebruikt. Eerst dat overtrekken van die letters van het alfabet, het nagelaten voorbeeld, en nu voetstappen navolgen. Nou, dat begrijpen we allemaal wat dat betekent. 'S Ochtends heel vroeg een wandel op het strand en je ziet voor je al een heel spoor voetstappen staan. Nou, dan weet je, als ik dit spoor volg, kom ik op een gegeven moment op de plek uit waar mijn voorloper, waar hij heen gegaan is. Ja, wel goed opletten dan, hè. Goed die voetstappen in de gaten houden. Waar gaan de voetstappen heen? Dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Als volgelingen van de Heere Jezus moeten de schapen van de kudde net als de herder lijden. Elke pijn, elke belediging die hen wordt aangedaan vanwege hun trouw aan de meester, die moeten ze verdragen. En Petrus, hij gaat dat levenspatroon wat Christus heeft nagelaten, gaat hij nauwkeurig uitleggen. En om woorden te geven aan Christus nagelaten voorbeeld, vindt Petrus in Jesaja 53, daar vindt hij precies de woorden. In Jesaja 53 vindt hij precies de juiste woorden. Om dat voorbeeld uit te leggen van wat Petrus zelf heeft gezien van dat lijden van Christus. Hij is er getuige van geweest. En in Jesaja 53 heeft Petrus de voetstappen van Christus, heeft hij al zien staan. Dat voorbeeld van de lijdende knecht des Heren. En de voetstappen lezen we in vers 22, de eerste. Vers 22. Die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Jezus is zonderloos. Hij is de mond der waarheid zelf. Er is nooit één leugen, nooit bedrog over zijn lippen gekomen. Altijd de waarheid gesproken. Ook geen leugen om bestwil, om het lijden te ontgaan. De heiland kon het zeggen. Wie overtuigt mij van zonde? En indien ik u de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Pilatus heeft het geoordeeld. Ik vind geen schuld in deze mens. Hij is zonderloos. Ja, zelfs Judas moest het erkennen. Ik heb verraden. Onschuldig bloed. Die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Petrus wil de Heere Jezus als het voorbeeld aan prijzen. Hij heeft als de knecht des Heeren niet gezondigd. Geen bedrog gebruikt. En dat ondanks zijn intense lijden als de rechtvaardige. O, zegt Petrus, maar dan moet u zijn voorbeeld volgen. U moet geen zonde doen. U moet geen bedrog gebruiken als u wordt mishandeld als discipelen van de Heere. Nou, gemeente, ik weet niet hoe u het vergaat. Maar dit komt toch op ons wat bevreemdend over, of niet? Petrus, hoe moet dit? Niet zondigen. En ja, wij worden hier als christenen in Nederland, ja, wij worden helemaal niet mishandeld. Of onderdrukt, zoals in Noord-Korea, in India, andere landen. Dat kennen we helemaal niet, Petrus. Oh, zou Petrus zeggen, maar dank dan toch de Heere dat hij u die beproeving nog bespaart. Maar u weet niet wat u in de toekomst te wachten zult staan, lauwe kerk van Nederland. Misschien zendt God het vuur van de verdrukking ook wel naar Nederland, om zijn kerk te louteren, te zuiveren van de zonde en van het bedrog, ja, wat zelfs onder de huisgenoten van het geloof gevonden wordt. Moeten wij niet beschaamd het hoofd buigen vanmorgen? Geen zonde, geen bedrog. Volgt u, jij, eigenlijk wel de voetstappen van de meester? Of zondig je erop los met je gedoopte voorhoofd, niet onder willen doen voor je vrienden en voor de wereld, en met bedriegelijke woorden jezelf groter voordoen dan je werkelijkheid bent, jezelf profileren ten koste van een ander? En wegen beter als ook iemand je maar een strootje in de weg legt, dan lijk je meer als een brullende leeuw dan op een stil en zwijgzaam lam, zoals Christus was. Want dat is nagelaten voorbeeld van Christus. Dat zijn de voetstappen die hij heeft gezet. Vers 23. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde. Jesaja 53. Hè? Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Als we dit op ons in laten werken, in welke omstandigheden de Heere Jezus verkeerde, waarin hij niet zondigde, dan moet ons dat toch wel diep vernederen.
Want hij leefde niet een afgezonderd leven, ergens als een monnik in een klooster. Ver weg van alle wereldse rumoer, waar hij geen tegenstand te verduren had. Nee, stond midden in het leven. Wandelde te midden van zijn vijanden die hem haten met een bittere haat. Hij werd uitgemaakt voor een duivel. Omdat hij de eer van zijn vader zocht. Omdat hij de mensen wel deed. En welk een zware bedreigingen, bitter lijden, kreeg hij aan het eind van zijn aardse leven te verduren. Maar Jezus zweeg stil. Geen woede, geen opgekropte haat en wraakgevoelens van binnen, die hij met alle macht moest onderdrukken, omdat het er niet uit zou barsten. Toen hij zo zwaar werd mishandeld door de Romeinse soldaten. Geen schreeuwend verwijt toen de nagels hem door handen en voeten werden geslagen. Alleen een gebed. Vader, vergeef het hem. Ze weten niet wat ze doen. Jezus gaf liefde voor haat. Hij gaf het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt, aan zijn vader. Christus heeft niet alleen zichzelf, maar ook zijn overtreders, heel zijn ellendige situatie, overgegeven aan zijn vader. Hij is rechter. Hem komt het oordeel toe. Christus vertrouwt alles aan zijn vader toe, legt het in zijn handen. Dit is het nagelaten voorbeeld. Dit is het spoor van voetstappen wat de Heere Jezus heel zijn leven en in bijzonder in het eind van zijn leven heeft gezet. Opdat zijn discipelen in deze voetstappen zouden leren wandelen. Dat is de praktijk van de Godzaligheid. Dat is het christelijke leven. Lijden verdragen mensen. Geen vergelding, maar zelfverloochening, zelfopoffering. Alles overgeven aan de Heere en niet je gelijk gaan halen. Dit is dus ook heel wat anders, dit evangelie, dan een goedkoop welvaartsevangelie, waar helemaal geen plaats is voor lijden. Dit onderwijs van Petrus is ook heel wat anders dan die boodschap die heiligingsbewegingen vandaag de dag om ons heen, die boodschap van die heiligheidsdrijvers die ze ons voor de voeten werpen. Dan verkondigen ze dat in de kracht van de Heilige Geest, dat er een nieuw positief leven van discipelschap tot ontplooiing zal komen. Maar het is de vraag of dat wel de geest van Christus is. God roept u tot navolging van Christus lijden en daartoe verleent hij u genadig, zijn Heilige Geest. Nee, die zal die niet onthouden. Echt niet. En dan gebeurt het dat een jongere op school in de klas geen wraak neemt. Niet met haatgevoelens naar huis gaat nadat je weer werd vernederd. O, als blikken konden doden. En waarom? Alleen omdat je niet mee kunt doen met datgene waar anderen mee bezig zijn. Je wilt die beelden niet zien op die smartphones. Kan niet. Nee, heren, dit mag niet. Doe ik u verdriet mee. Ik wil u volgen, heren. Hem dienen. Net zoals die verstrooide vreemdelingen in Klein-Azië. Waar Petrus aan schrijft. En stilletjes bid je het, heren. U ziet het toch. O, laat mij een schaap van uw kudde zijn. Vader, vergeef het hem. Ze weten niet waar ze mee bezig zijn. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat kan niet anders. En die man, die vader, op zijn werk, die stapt ook in de voetsporen van Christus. Als hij bemerkt hoe er op hem wordt gelet. Als hij het merkt dat de mooie opdrachten hem voorbij gaan. Hij wordt een beetje op een zijspoor geschoven. Want ja, hij doet zijn werk wel goed, niks op aan te merken. Maar ja, om onze goede klanten nou in aanraking te brengen met zo'n achtergebleven christen, met zulke achtergebleven gedachten, dat doen we liever niet. En die man blijft toch oprecht naar zijn werkgever. Blijft vriendelijk tegen zijn collega's. Ja, die man zit bij Christus op school. En die man, die zit dat voorbeeld, dat patroon van Christus lijden, zit hij over te trekken. Als hij in zijn Bijbel zit te lezen en hij denkt, ach, ik heb ten bloede toe nog niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Mijn lijden voor Christus, het is een zeer lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. En hij geeft het over in de handen van de Heer. Maar dan is daar ook nog die moeder in het gezin. En ze staat er helemaal alleen voor. Grote monden van die pubers. En ze weten je met hun woorden je moederhart te treffen. En bij je man hoef je niet aan te komen. Want die ziet je meer als een huisslaaf dan als een vrouw. En je kunt met je nood maar ene kant op. Psalm 10. Heere, gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat men het in uw hand geeft. Op u verlaat zich, mijn arme ziel. En dat navolgen van Christus voetstappen. Dat leren al de gunstgenoten van de Heere. Wat uw omstandigheden ook zijn. We hebben een paar voorbeelden genoemd. Het kan zo verschillend zijn. Zo verschillend. En de een krijgt een zwaar kruis opgelegd. Van onrechtvaardig lijden. En de ander, heel klein kruisje. Maar de Heere weet waar je dragen kan. En allemaal leren ze het overgeven. In de handen van hem. Die rechtvaardig oordeelt. Trouwens, die verdrukte schapen van Christus worden gemakkelijk over het hoofd gezien. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat ze zichzelf in de gemeente een vreemdeling kunnen voelen? U loopt niet te koop met uw ellende. U vertelt het aan de Heere en schreeuwt het niet van de daken. En daarom kan ook een ambtsdrager het ontgaan. Maar de grote herder en opziener der zielen, oh, maar die verliest ze geen moment uit het oog, want in al hun benauwdheden was hij benauwd. Oh, hij heeft als dwalende schapen, heeft hij ze zelf opgezocht om ze naar de eeuwige heerlijkheid te leiden die hij voor hen heeft verworven. Door lijden tot zaligheid. We gaan eindigen. Nog één ding. Wat is nu het geheim van dit God verheerlijkende leven? Wat is het geheim? Dan wijzen we op het slot van vers 24. Door wiens striemen gij genezen zijt. En u weet het denk ik wel wat Guido de Bres schrijft. In artikel 21 van de geloofsbelijdenis, daar schrijft hij die woorden. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En die man was geroepen om te lijden voor de naam en de zaak van Christus. Ja, om er zelfs voor te gaan sterven. Gemeente, de Heere roept u om Christus na te volgen in zijn lijden en zijn kruis. Er is geen andere weg naar de hemel. En bent u daartoe bereid? Of kiest u toch liever, als het puntje bij het paaltje komt, toch liever zelf eigen baas blijven dan Christus en zijn kruis? Maar dan zal de hemelse erfenis u ontgaan. Maar allen die de roepstem van God niet langer kunnen en ook niet meer willen weerstaan, kom maar. Kom met al je schuld, met al je heel je bestaan, kom maar naar die Heere Jezus toe. En dan schuil je maar diep weg in zijn wonden, met al Gods zwaar gehavende en verwonde schapen. In zijn striemen, in zijn wonden, in hem is genezing van uw zonde kwaal. En die zondekwaal komt u in dit leven niet te boven. Nee. Zoveel ongehoorzaamheid. Dat je die weg van Christus weer niet volgt. Terug. Terug naar de Heer. Schuilen in zijn wonden. Dan zul je in hem kracht vinden. Kracht die door Gods geest in zwakheid wordt volbracht. In hem zul je vreugde vinden. Zelfs midden in het lijden. In hem, ja in hem volharden de heiligen. In hem de zaligheid der zielen. Amen. Wij gaan zingen Psalm 17 vers 3 en 8. Psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. En dan mag dat het gebed wel zijn. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten. Omdat gij, o God, mij altoos redt. Hij luistert dan naar mijn gebed. En neig uw oren tot mijn klacht. En ook het achtste. Maar blij vooruitzicht. Dat mij streelt. 3 en 8 van Psalm 17.
Laat ons de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere, we danken u voor uw onderwijs. Voor dat voorbeeld wat gij, o Heere Jezus, ons nagelaten hebt. Om uw voetstappen te volgen. Heere, dat u nou voor al uw kerk die diepe weg van vernedering en zelfopoffering hebt willen gaan. Heere, dat is toch een wonder. Dat krijgen we niet klein. Heere, daar zal een eeuwigheid voor nodig zijn. En leer ons dan u volgen, zoals u de weg bent gegaan, o Heere Jezus. Bereid ons voor op lijden. Want wij zijn er niet zeker van dat de Nederland blijft zoals het was. Heere, gedenk de jeugd. Ze moeten geborgen worden in uw Zoon Jezus Christus. Ja, wij allemaal. Anders blijft niemand van ons staan. Heere, we waaien zo omver als er maar een zuchtje vervolging opsteekt. O God, houdt u ons vast. We dragen aan u op. Hen die lijden, hun verborgen kruis waar mensen niet van weten. Maar u, o grote herder der schapen, opziener der zielen. U vergeet ze niet. U verliest ze geen moment uit het oog. En u, Heere, bent bezig om ze tot u te trekken. Heere God, nogmaals bidden we voor de vervolgde en verdrukte kerk. Zij verstaan veel beter dit woord van de apostel dan wij het verstaan. Hou ze vast, Heere. En zij dienen ook ons tot een voorbeeld, een beschamend voorbeeld. Want we belijden het u, Heere, we verkwanselen onze vrijheid. En alle goedheid en de genademiddelen waarmee u ons omringt. We vinden het gewoon dat we in vrijheid onze plaats hebben ingenomen vanmorgen, Heere. Maak het voor ons allen een grote weldaad van u, een genade die we niet mogen onderschatten. We mogen leven onder de prediking van uw woord. Zegen dat woord, Heere, ook vanavond. Zegen uw knechten neergesteld, geef ze met vrijmoedigheid te spreken. De woorden der zaligheid en het eeuwige leven. We danken u voor alles. En dat in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang vindt u in Psalm 9. Psalm 9, vers 18. Nooddruftigen, vergeet God niet. Nog laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. En ook het 19e. En daar geeft de dichter het over aan hem, die rechtvaardig oordeelt hij. Legt het in Gods hand. Sta op, o Heere, en laat de mens zich niet versterken naar zijn wens, maar oordeel gij in het wraakgerichte, de heidenen voor uw aangezichten. 18 en 19 van Psalm 9.
eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.